Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
De nieuwe wereld begeeft zich deze week weer eens op de woningmarkt. Want hoewel het kabinet de bouw van nieuwe huizen wil versnellen, dreigt er juist een vertraging. Duurdere bouwmaterialen, de oplopende rente en een overvol elektriciteitsnet maken het bouwen van nieuwe huizen steeds moeilijker, zeggen economen van ABN AMRO. Er zijn dit jaar minder bouwvergunningen afgegeven dan vorig jaar. En dat de Raad van State een streep heeft gezet door de bouwvrijstelling helpt ook niet mee. Is er niet een andere oplossing voor het tekort aan woningen? Wat als we massaal ons huis gaan delen? Of je nou wil kopen of huren, de nood op de woningmarkt blijft hoog. Onze huizen vaker gaan delen is dus helemaal zo gek nog niet. En delen gebeurt ook al, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft. Alleen zijn er geen cijfers van.
Nou, ik ken ze niet. Misschien zijn ze er wel, maar ik ken ze niet. De woningdelen kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Het gebeurt, als ik bij wijze van spreken, als iemand van 25 nog thuis woont en die kan geen woning vinden, is dat ook een vorm van woningdelen. Maar dan is het meer genoodzaakt, hè? Dan wordt het afgedwongen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei vrijwillige opties om dat te organiseren. En dat laatste, ja, dat zie je nog niet heel veel natuurlijk.
Huizen delen komt dus nog niet heel erg van de grond. Waarom doen we het niet vaker?
Met name in de sociale huursector zijn natuurlijk allerlei belemmeringen. Mag het niet. Als je huurtoeslag hebt, dan word je al direct gekort. Dat maakt het lastig. Als je een uitkering hebt, of je hebt een AOW-uitkering en je woont samen, dan betaal je ook honderden euro's, krijg je minder. Dus dat wordt aan alle kanten wordt dat wel tegengewerkt. Je kunt ook vaak geen huurcontract krijgen. Ook bij een particulier is dat vaak lastig. Als je gewoon samen wilt gaan wonen. Ja, als je zegt dat je een relatie hebt, dan mag het wel. Maar als je gewoon twee individuen hebt, dan kan het niet. Dus ja, daar zijn we gewoon in de contractvorming, zowel in de sociale huur als in de particuliere huursector, zijn we daar gewoon heel erg tegenwerkend. Hè? En ook hypotheken. Je kunt wel als je een samenlevingscontract hebt of je hebt een relatie, kun je samen een hypotheek nemen. Heb je twee individuen die in een woning willen wonen, dan kan dat niet. Dus ja, er zijn tal van belemmeringen die dat lastig maken.
Zijn die regels aan herziening toe?
Nou, dat vind ik wel, ja. Dan moet je ook een beetje naar het buitenland kijken waarin dat allemaal wel kan. Ja, we hebben zo'n enorme druk en schaarste. Er is alle reden voor om dat soepeler te gaan doen.
Hoe zou je de regels dan kunnen aanpassen zodat het delen van die woning makkelijker wordt, maar misbruik wordt voorkomen? Hoe kunnen we dit reguleren op een slimme manier?
Ja, nou ja, ik weet niet of er zo snel misbruik. Je bedoelt dat er te veel mensen in één huis gaan wonen.
Daar ook flink geld aan wordt verdiend. Huisjesmelkers heel veel mensen in één huis veroorzaakt natuurlijk ook geluidsoverlast bijvoorbeeld.
Ja, maar daar kun je natuurlijk inderdaad criteria stellen. Ik bedoel, dat je kunt aangeven dat je, daar zijn ook normen voor, dat je maximaal 1 persoon per kamer hebt. Dat is gewoon een kwestie van ook daar dan wel regels stellen. Dat je overbewoningen voorkomt. We zijn zo goed in Nederland in regeltjes bedenken. Dat is nou niet het meest ingewikkelde. En dat klopt, je hebt gelijk. Er gebeurt ook in de. Maar dat is ook een kwestie van handhaven en van vergunningenstelsel. En er wordt nu ook voorgesteld dan hebben we het over particuliere verhuurders, om daar een vergunningensysteem te gaan invoeren. Dat willen ook een aantal van die verhuurders ook trouwens wel. Om gewoon de rotte appels eruit te kunnen halen. Ja, en als je dan inderdaad sprake is van overbewoning en een aantal keren overlast, ja, dan kun je gewoon zo'n vergunning intrekken. En dan mag je hem gewoon niet meer verhuren. Dus daar moet je juist wel op reguleren en op handhaven. Maar het feit dat je. Nou, dat zie je dus ook. Dat heb ik nog niet genoemd. Maar je ziet ook heel veel gemeentes nu, met name die grote gemeentes, omdat ze overlast hebben. Hebben ze dan allerlei splitsingsbeperkingen doorgevoerd. Je moet er zelf gaan wonen. Ja, dat is natuurlijk logisch dat je dat in buurten doet waar overlast is, waar de leefbaarheid onder druk staat. Dan nog zou je het ook via vergunningen en regulering kunnen doen. Maar goed, dat kan ik me goed voorstellen. Maar nou ja, dat je bijvoorbeeld in gemeente Den Haag, dat de hele gemeente daar niet mag splitsen. Ja, dat is natuurlijk toch heel merkwaardig. als je in dure wijken, zoals in het Statenkwartier, waar allemaal villa's staan, dat je die niet kunt splitsen. Nee, de gemeente Bergen, die heeft zelfs, dat zijn soortgelijke woningen, die hebben gezegd, nou, dat gaan we stimuleren. We gaan geen leases meer heffen. En we hopen dat een hoop particulieren juist in woning gaan splitsen voor meerdere jongeren alleenstaanden.
Sommige steden zijn woningdelen dus eerder aan het tegenwerken dan reguleren en stimuleren, vindt Boelhouwer. En dat is doodzonde, want het kan dus wel.
Ja, bij particuliere verhuurders die dat prima kunnen, die doen dat op een hele nette manier. Die toppen vaak ook nog op, die maken extra woningen ervan. En als dat op een fatsoenlijke manier wordt verhuurd en dan wordt een normale huur gevraagd. Ja, waarom niet? En dat gebeurt ook in heel veel gevallen. Dat is ook de manier waarop jongeren zo'n stad in kunnen komen. Want als we dat allemaal... Ja, we gaan allemaal... Die verhuur wordt aan banden gelegd. Allemaal zelfbewoning. Het splitsen van appartementen wordt gestopt. Ja, hoe kom je ooit die stad nog in dan? Het is bijna onmogelijk geworden.
Ja, ben je als jongere op zoek naar min of meer vaste woonruimte in de stad, dan lijkt Amsterdam al helemaal een Mission Impossible. Wooncorporatie Lieve de Kei ontwikkelt daarom 455 deelwoningen in de Amsterdamse Houthaven.
Ja, de jongeren in Amsterdam hebben het ontzettend zwaar om een woning te vinden. Je ziet ook veel jongeren vertrekken uit de stad vanwege de woningnood. En dat maakt het natuurlijk extra speciaal dat we hier zoveel jongeren een plek kunnen bieden.
Werkende jongeren, tussen de 18 en 28 jaar oud, om precies te zijn. Ik heb afgesproken met programmamedewerker Woonconcepten Olivier Smink.
We lopen nu op de bouwplaats van complex Mahoney. Uiteindelijk komen hier in totaal 195 jongeren te wonen. En we staan hier midden in de Amsterdamse Houthaven, eigenlijk naast de Pontsteiger, het bekende gebouw. Met een prachtig uitzicht over het IJ. En op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het complex. En half januari gaan we hier de eerste jongeren de sleutel geven. In totaal bouwt Lieve de Kei hier 4 wooncomplexen, waarvan 2 voor jongeren bestemd zijn. En het bijzondere aan die woongebouwen is dat daar per woning 3 jongeren komen te wonen. En die hebben allemaal een eigen studio met een eigen badkamer, maar ze delen de woonkamer en de keuken. En eigenlijk de hele visie van Lieve de Kei ook voor de Houthaven is dat we willen meewerken aan een ongedeelde stad. De Spaarnamme buurt ligt hiernaast. De 2 gebieden worden heel mooi verbonden met elkaar met een parkje waar de weg onderdoor loopt. Via het park kun je als bewoners heel makkelijk van de ene naar de andere buurt. En nou, de Houthaven is natuurlijk een ontzettend mooi gebied waar vooral ook heel veel bewoners wonen met een toch wat hoger inkomen. En wij proberen juist hier ook sociale huur aan toe te voegen. Om te zorgen dat er voor iedereen een plekje is, ook in dit gebied.
Ja, want als je daarachter op het hoekje een appartement hebt met z'n drieën, met een balkon, dan heb je eigenlijk net zo'n mooi uitzicht als wanneer je in de Pontsteiger woont.
Meneer Von Jip in het penthouse. Nee, absoluut. Je hebt eigenlijk het mooiste plekje van de Houthaven dan. Je kijkt uit over het IJ richting de kranen op de NDSM-toren. En als je daar met z'n drieën kunt starten als jongere in Amsterdam, dan kan het eigenlijk niet meer beter worden.
We gaan nu even het gebouw in. Er zijn al wat woningen zo goed als klaar, dus dan gaan we een kijkje nemen. Dit is dus wat je als jongere, dit is je eigen studio.
En je eigen badkamer.
En je eigen badkamer.
Elke jongere krijgt zijn eigen huurovereenkomst. En je hebt natuurlijk woningdelen vanuit de bestaande woningen, waarbij je een woning opsplitst en vaak met een friendscontract werkt. Dan krijgen meerdere jongeren meerdere bewoners gaan op 1 huurcontract. Maar wij werken met losse contracten. Dus eigenlijk vanaf het begin af aan, vanaf de bouw, zijn dit al deelwoningen.
Ja, dit is weer gespiegelde.
Oh ja.
Hier komt nog een gracht.
Hier komt nog een gracht?
Ja, hier komt water aan die kant. Het gebied is echt nog volop in ontwikkeling, zoals je ziet.
Ik zie dat de kerstverlichting al hangt.
Ja, mooi hè?
Lichtsnoertje in het trappenhuis. Maar dit moet over 3 weken worden opgeleverd. Dus nog even flink aan de bak.
Ja, er wordt echt nog keihard gewerkt. Er moet nog half geschilderd worden. En buiten moet de weg nog afgemaakt worden. Dus er zit echt nog wel wat werk in.
Waarom geloven jullie in woningdelen? Want dit is een enorm complex. Ja, wat zijn de voordelen die jullie terugkrijgen ook van huurders?
Ik denk dat er meerdere voordelen zijn, maar niet voor iedereen. Kijk, wij bouwen voornamelijk voor woonstarters. Dus dat zijn die jongeren tussen de 18 en 28. En die groep is ontzettend divers. De een wil wel samenwonen, de ander wil juist een plekje voor zichzelf met een tuintje. De een wil heel graag midden in de stad wonen. De ander vind je juist prima om wat meer rust te hebben buiten de ring. Ik denk dat dit complex zich juist heel erg goed leent voor die jongeren die graag elkaar wat meer opzoeken en wat sociale activiteiten willen organiseren. Daar is voor werkende jongeren nog niet zo heel veel van in Amsterdam. Dus ik denk dat het een hele goede aanvulling is, juist voor die groep. En je ziet ook dat we hebben een aantal van dit soort woningen in een ander complex, een kleiner deel. En wat je daar terugkrijgt is dat de jongeren het toch ontzettend fijn vinden om thuis te komen en niet in je eentje te zijn, te kunnen delen met je huisgenootjes, lekker te kunnen eten en dat heel goed valt.
Je zei het al, dit is niet de eerste plek waar jullie deelwoningen aanbieden. Wat hebben jullie geleerd van eerdere woonprojecten?
Ja, we zijn ook heel erg lerende in dit concept. In Complex Lief hebben we teamwoningen waar ook met z'n drieën gedeeld wordt. Daar heb je als bewoner bijvoorbeeld geen eigen badkamer. Daar deel je ook de badkamer. Nou, we kregen terug dat juist je badkamervoorziening een hele fijn is om voor jezelf te hebben. Nou, dat hebben we hier toegepast. Een ander voorbeeld is dat je daar geen gedeeld internet hebt. Dus dat moet je echt met elkaar afspreken. Soms wil de een iets anders dan de ander. En hier hebben we dus ook voor gekozen om dat al voor de bewoners te regelen.
Dus je probeert zoveel mogelijk van de mogelijke spanning weg te halen al aan de voorkant.
Exact, ja. En daarnaast werken we met de community building. Want we willen natuurlijk op het niveau van de woning dat het fijn een plek wordt. Maar ook op het complex niveau. En de community builders, dat zijn eigenlijk jongeren die hier ook komen te wonen. Die ook de bewonersvereniging gaan opzetten. En vanuit die vereniging ook allerlei sociale activiteiten gaan organiseren.
Je krijgt hier wel een huurcontract voor max 5 jaar. Dan moet je weer weg.
Ja, we werken hier met jongerencontracten. Dus dat zijn contracten van 5 jaar inderdaad. En na 5 jaar maak je weer ruimte voor nieuwe jongeren.
Bij Lieve de Kei zetten ze dus nieuwbouw neer om woningdelen mogelijk te maken. En dat doen ze niet voor niets, want de eisen voor delen in bestaande woningen die zijn zo streng, voor geluidsisolatie bijvoorbeeld, dat woningcorporaties er niet meer aan kunnen voldoen. Maar je hoeft natuurlijk geen woningcorporatie te zijn om je huis te delen. En ook met bestaande woningen kun je extra ruimte en lucht creëren op de woningmarkt.
Er zijn iets van ruim 300.000 woningzoekenden. De prognoses duiden dat er tot en met het jaar 2030 nog 900.000 woningen bij moeten komen. Nou, we zien allemaal hoe lastig dat is. En die recente stikstofuitspraak die maakt het alleen nog moeilijker. Dus je moet andere manieren zoeken. En als je dat niet doet, dan help je die woningzoekenden niet. Nou, en een van die manieren is te kijken of al die bestaande woningen niet beter gebruikt kunnen worden. Want iedereen om zich heen ziet wel mensen die in hun eentje of met z'n tweeën overgebleven zijn, vaak in hun eentje uiteindelijk, in een groot huis, in een ruim huis. Vaak wat ouderen. Meestal gaat het om wat ouderen, maar dat hoeft niet. Die er in hun eentje in een groot huis wonen. Ja, en waarvan je denkt van, die gebruiken toch die hele bovenkant niet. Kan dat niet een beetje handiger?
Dit is Frank Wassenberg, senior onderzoeker bij Platform 31. Vorig jaar schreef hij een rapport hoe slimmer gebruik van bestaande woningen het woningtekort kan helpen oplossen. En, zo heeft hij berekend, met woningdelen valt best wat winst te halen.
Niet iedereen gaat natuurlijk zijn huis delen, dat is logisch. Maar als we dat nou een beetje makkelijker maken, dan zou dat, hebben we vorig jaar zo ingeschat, alleen al voor het onderdeel woningdelen, toch al gauw 5.000 à 10.000 woningen per jaar opleveren.
En woningdelen komt in veel verschillende smaken.
Het makkelijkste is iemand op kamers nemen, een hospita. Hoef je eigenlijk weinig te doen, een slotje op de deur misschien, en dat is het. Je kunt als eigenaar kun je verder gaan. Je kunt woningen per kamer gaan verhuren. Een woningcorporatie kan dat bijvoorbeeld in plaats van aan 1 gezin... kunnen ze aan 3 of 4 alleenstaande een huis verhuren. Je kunt dat ook met 1 gezamenlijk huurcontract doen. Dat is weer een stapje verder. Dus dan is die groep mensen verantwoordelijk voor nieuwe huurders en ook voor de totale huurbetaling. Bij dezelfde corporatie kan dat. Je kunt het ook gaan verbouwen. En je kunt het, wat we noemen, zachte splitsing. Dat je het zodanig verbouwt dat iedereen een eigen kamer heeft boven en een eigen sanitair. En dat je beneden alles deelt, de keuken en de woonkamer en de tuin en zo. Je kunt nog verder gaan, je kunt het hele huis verbouwen. Je kunt het bijvoorbeeld in 1 gezinshuis in 3 verdiepingen splitsen, als het zich daar verleent. Dan heb je dus 3 aparte woningen creëren.
Je kunt het dan ben je niet meer echt aan het delen, toch?
Nou, je had 1 huis, zeg een 1 gezinshuis, een rijtjeshuis. En je eindigt met 3 huizen, 3 etages. En je zou dat ook nog, je moet het nog steeds bouwkundig splitsen. En wat dan heet kadastraal splitsen, dat je ze ook eigen huisnummers geeft. En dan wordt het gewoon nummer 7ABC.
Precies. Heel veel verschillende manieren dus. Vorig jaar brachten jullie een rapport uit met de titel Beter benutten bestaande woningbouw. Dat gaat ook deels over woningdelen. Wat moet er gebeuren om meer mensen hun huis te laten delen?
Nou, je zou heel actief bijvoorbeeld eigenaren van woningcorporaties hebben 30% van alle woningen. Die zouden veel makkelijker woningen per kamer kunnen verhuren. Die zouden friendscontracten kunnen aanbieden. Dus meer mensen, meer jongeren vaak samen in één huis wonen. Dan woon je met, als het huis zich er verleent, met 3 of 4 vrienden woon je in één huis. Nou, dat zijn er dan 3 of 4 in plaats van dat iedereen aan eigen huis gezocht wordt. Je zou ook kunnen denken aan er zijn allerlei wetgevingen en die verhinderen eigenlijk dat je met meer mensen gaat wonen. Kostendelersnorm. Als je samen gaat wonen met iemand die ook iemand heeft ook een uitkering. En je gaat samen wonen, nou, dan wordt daar flink op gekort. En hetzelfde geldt voor ouderen die bijvoorbeeld willen intrekken bij, laten we zeggen, hun oude zus. Die eigen woning hebben, daar gaat een deel van je AOW gaat eraf.
En jullie zeggen, daar zou maatwerk voor moeten komen.
Ja, want het verhindert met die AOW bijvoorbeeld, het verhindert dat die twee oude mensen bij elkaar wonen in één huis. Dan wordt er wat bespaard op AOW, maar in feite speel je geen huis vrij. En anders zou er een huis vrij gespeeld worden.
Ook Wassenberg vindt, net als Boelhouwer, dat de regels best wat soepeler mogen.
Ja, nee, natuurlijk. En elke regel is op zich terecht. Met die uitkeringen is terecht en met die AOW. Alleen de gevolgen uiten zich op de woningmarkt en die zijn allemaal negatief voor het aantal beschikbare woningen, dus voor het aantal woningzoekenden. En natuurlijk, gemeenten die zijn ook bang om meer huishoudens in woningen te plaatsen. Die zijn meteen bang dat er 10 Roemenen of 10 studenten in een eengezinshuis komen. En dat wil niemand, dat geeft overlast. Maar je zou kunnen zeggen, moet je nou de hele stad verbieden dat 2 of 3 huishoudens bij elkaar gaan wonen, jongeren bij elkaar gaan wonen, omdat je bang bent dat er meteen 10 mensen komen wonen. En dan zeg ik van nee, je moet die overlast, je moet excessen bestrijden en je moet het niet op voorhand allemaal verbieden.
Hoe bestrijd je de excessen?
Nou, dan moet je dus goed controleren. En zoveel panden zijn dan ook niet waar 10 Roemenen of 10, ja, ik noem maar, of 10.
Nee, maar handhaving.
Stapelbedden. Dus dat is handhaving.
Ja, is moeilijk, want personeelstekorten.
Ja, maar ja, als je van de andere kant in een willekeurige stad honderden mensen aan een woning helpt, dan kun je dat tegen elkaar afwegen.
Goed, Nederlanders zijn gewend om ruim te wonen. Wij leven op gemiddeld veel meer vierkante meter dan onze onmiddellijke buren in Europa. Als het niet hoeft, dan zijn we dus niet zo van het woningdelen.
Nou, het is ons ook wel makkelijk gemaakt misschien. Ja, vraag aan iemand, wil je liever een woning van 100 vierkante meter of een van 50? Ja, voor hetzelfde geld, doe die van 100 maar. Maar we zijn misschien ook wel een beetje verwend. Maar het is wel een feit dat in Nederland woont gemiddeld op 53 vierkante meter. Daar circuleerde een getal van 65 vierkante meter. CBS kwam onlangs met een herberekening en die had een foutje gemaakt, zei ze. Maar nog steeds is 53 vierkante meter per persoon in Nederland gemiddeld uiteraard, is een stuk ruimer dan alle buurlanden waar dat zo'n beetje rond de 40, 45 vierkante meter ligt.
Hoe maken we woningdelen dan aantrekkelijk?
Nou, je uitgangspunt moet eigenlijk zijn, woningdelen moet lonen. Dus iemand die daar ruim woont, laten we zeggen op 100 vierkante meter in zijn eentje, dan moet het voor lonen dat hij iemand in zijn huis neemt. Want hij levert privacy in. Dus het moet of financieel lonen, dat je dan gewoon geld helpt altijd. Of het moet op een andere manier lonen. Ouderen die moeten bijvoorbeeld, die krijgen gezelschap, aanspraak, lichte zorg. Iemand zet bij wijze van spreken de vuilniszakken buiten, dat soort dienstjes. Je hebt een beetje omkijken naar. Dat zijn meer intrinsieke motieven. Maar ook financieel moet het in ieder geval niet tegenwerken. En het liefst moet het ook lonen als je mensen in huis erbij neemt.
Ik las dat in Engeland, dat je daar wordt beboet als je in je eentje in een groot huis woont.
Ja.
Dat gaat wel heel erg ver.
Ja, je kunt mensen die in een ruime huis, je kunt ze verleiden, zeg maar, om iemand in huis te nemen en aantrekkelijk maken. Daar zijn we in Nederland wat meer van. Engeland die is wat meer van boeten. Daar krijg je, als je een sociale huurwoning huurt bij een woningcorporatie en je woont te ruim, je hebt in je eentje 4 kamers bijvoorbeeld, dan betaal je een bedroom tax. Betaal je dus eigenlijk een extra boete voor
per
het ruim wonen.
Per extra slaapkamer?
Ja, als jij 5 slaapkamers hebt, betaal je nog meer dan als je er 4 hebt of 3.
Ben je daar voorstander van? Zouden we dat in Nederland ook moeten invoeren?
Nou, ja, ik vind het een beetje vanuit de negatieve kant geredeneerd. Nee, ik zou dat toch liever niet zien.
Je zou eigenlijk iemand die ergens alleen woont gewoon sowieso niet een vijfkamer appartement moeten gunnen, toch?
Nee, dat lijkt me om te beginnen. Nou, dat is nog wel een ander probleem. Want je ziet in een heleboel gemeenten, een beetje alles buiten de wat grotere steden, daar is de laatste 40, 50 jaar, zeg maar, zijn voornamelijk gezinswoningen, eengezinswoningen gebouwd. En dan hebben we het ook over kleinere steden, niet alleen over dorpen. Er zijn vooral eengezinswoningen gebouwd. Terwijl als je in de huursector kijkt, want daar hebben we het vooral over, wie er op de wachtlijsten staan in diezelfde gemeente, dat zijn bijna alleen maar jongeren en alleenstaanden. Dus daar krijg je een situatie dat de woningvoorraad bestaat voor 2/3 uit huurwoningen, uit eengezinswoningen, rijtjeswoningen. En de wachtlijst zijn voor 2/3 alleenstaanden.
Ja, woningdelen dus?
Dus dan is woningdelen eigenlijk een heel van de hand liggende optie. Want anders, ja, een beetje negatief gezegd, moet zo'n woningeigenaar, zo'n corporatie, die moet van armoede, moet die maar zijn grote ruime huis aan de bovenste alleenstaande van de wachtlijst gaan geven. Ja, dat is eigenlijk niet iets wat we zouden willen.
Woningdelen. Het moet lonen en het moet makkelijker. Tot zover De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En dan kijken we naar de voltijdsbonus. Helpt die nou echt om personeelstekorten op te lossen? Je hoort het dinsdag om 3:00.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.